Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Morgen is de grote uitspraak in de allang slepende zaak over MH17, waarbij 196 Nederlanders omkwamen. 4 verdachten staan terecht voor het neerhalen van het vliegtuig. 3 Russen en 1 Oekraïner. Het Openbaar Ministerie eist levenslang, maar de verdachten zullen niet in de rechtbank verschijnen en niet snel achter de tralies belanden, vertelt verslaggever Steven Dirks. Hoe kan dat en wat is dan de waarde van deze uitspraak?
Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne.
Meer dan 8 jaar geleden is het inmiddels al. 17 juli 2014 vloog er een vlucht van Malaysia Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur. En die werd boven het oosten van Oekraïne neergeschoten. Naar we nu weten met een Buk luchtafweerraket. Daarbij zijn alle 298 inzittenden omgekomen, waarvan 196 Nederlanders.
Hier achter mij de brokstukken. Dit is het staartstuk van de Boeing 777 van Malaysian Airlines. Wat vooral pijn doet, wat heel confronterend is, zijn de koffers, de spullen, de mensen die aan boord zaten. Je ziet alles wat je herkent uit Nederland. Hagelslag, oranje pennen, een voetbalshirtje, een t-shirt dat zegt I love Amsterdam.
Nou, op dat moment was er in het oosten van Oekraïne een burgeroorlog gaande. Of misschien kun je beter zeggen een geheime oorlog van Rusland tegen de Oekraïnse regering. Duidelijk is dat de oorlog rechtstreeks heeft geleid tot dit ongeluk. Want ik denk dat eigenlijk iedereen er wel van uitgaat dat er niet bewust op een passagiersvliegtuig is geschoten.
Dit is een van de grootste tragedies in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. En het is vooral zo pijnlijk omdat deze mensen helemaal niets te maken hebben met het conflict in Oost-Oekraïne.
8 jaar na het neerschieten van MH17 is er eindelijk een uitspraak in een rechtszaak. Er zal een recht worden gedaan aan de 298 slachtoffers en ook hun nabestaanden die nog steeds met deze ramp leven. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen de 4 verdachten. Dus het wordt heel spannend om te horen of de rechtbank ook vindt dat deze 4 schuldig zijn en welke straf ze dan krijgen opgelegd.
Wij vorderen de verdachten Kirkin, Dubinsky, Pulatov en Gartchenko ieder voor het in vereniging doen verongelukken van een vliegtuig met de dood tot gevolg en de moord in vereniging op 298 inzittenden te veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf. De inzittenden van MH17 konden geen kant op en hun kans op overleven was nihil.
Ja, Steven, als je dit zo hoort, dan zal het voor veel mensen weer terugkomen, de aanslag van destijds. Morgen gaat de rechtbank uitspraak doen in die zaak. Hoe gaat dat er precies uitzien?
Nou, dat ziet er eigenlijk een beetje eigenaardig uit. Want aan de ene kant, waar het publiek zit en de pers, dan zal het afgeladen vol zijn. Daar zal iedereen in grote spanning zitten te wachten op de uitspraak. Maar achter het hekje, zeg maar, in het verdachtenbankje zit niemand. Want geen van de 4 verdachten heeft zich gemeld. Ik zei ook niet aangehouden. En de vraag is ook natuurlijk of zij ooit in de gevangenis zullen belanden.
En we hoorden net al de 4 namen van die verdachten. Kun jij eens vertellen wie die 4 mannen zijn?
Ja, 3 van hen zijn typische vertegenwoordigers van een hele generatie van Russische medewerkers van de geheime diensten. Zowel van de FSB als de GRU, dat is de militaire inlichtingendienst van Rusland. Dat zijn mannen die hun carrière hebben gemaakt in de Tsjetsjeense oorlog in de jaren 90 en daarna in de Tweede Tsjetsjeense oorlog in 1999. Mannen die al met pensioen waren. maar in 2014 zich toch op de een of andere manier in deze oorlog terecht zijn gekomen. Drie Russen ook, hè? Dus Igor Girkin is een voormalige officier van de FSB, die zijn carrière ooit begonnen is als oorlogsvrijwilliger. Dan in begin jaren 90 is hij in oorlogen gaan vechten die in de voormalige Sovjet-Unie uitbarsten. En daarna heeft hij eigenlijk nieuw emplooi gevonden in Tsjetsjenië, waar toen vreselijke dingen gebeurden en waar Girkin waarschijnlijk ook bij betrokken is geweest. Dat was heel vaak gewapende FSB-agenten die dorpen omringden, mannen aanhielden en die verdwenen dan. En die werden later dood teruggevonden met sporen van martelingen op het lichaam. Dus het is, waarschijnlijk is dat verleden van Girkin heel duister. Dat geldt denk ik ook voor de twee anderen. Voor Sergej Dubinsky, dat is een medewerker van de GRU. Alek Pulatov is ook een medewerker van de GRU. Die hebben ook daar gevochten. Dus dat is een hele generatie mannen die hun carrière hebben gemaakt in een vreselijke oorlog. En die daar waarschijnlijk de sporen van dragen. Dat zijn mannen die geen enkel mededogen kennen.
Ja, en dat zijn de drie Russen. Er was ook één Oekraïner bij betrokken. Wie is dat?
Ja, dat is een local hero, Leonid Garchenko. Iemand daar uit de regio. Iemand zonder militaire achtergrond. Eigenlijk weten we ook het minste van hem. Wat we weten is dat hij tijdens het neerschieten van MH17 een commandant was. Dus iemand die zich had aangesloten bij die door Rusland geanceneerde opstand. Daar ook een leidinggevende positie had. Dus ook een leiding gaf aan andere separatisten.
Ja, want dat wou ik vragen inderdaad. Wat is de rol van deze mannen geweest bij het neerhalen van MH17?
Ja, het Openbaar Ministerie beschouwt deze vier als een hecht samenwerkende dadergroep.
Als wij kijken naar de rollen van de vier verdachten, zien wij geen verschil in verwijtbaarheid. Alle reden dus om voor alle vier dezelfde straf te vorderen.
Dus mensen die nauw met elkaar samen hebben gewerkt bij het binnenhalen van de boek. En ook met als doel het neerschieten. En daarbij kun je een soort van hele grove verdeling maken, waarbij Garchenko en Pulatov eigenlijk een beetje de mannen in het veld zijn. Dat zijn een beetje de field commanders. En Dubinsky en Girkin waren wat mannen hoger in de lijn. Dubinsky had zeg maar een hoge militaire functie, in de zin van dat hij allerlei dingen coördineerde. Girkin was eigenlijk de opperbevelhebber en de man die belde met Moskou.
En deze vier mannen die hier nu voor de rechter staan, hoe weet het OM eigenlijk dat deze mensen de verdachten zijn waarnaar zij op zoek waren?
Ja, dit is een heel groot internationaal onderzoek geweest. Hè? Dus dit is niet het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft deze vier vervolgd. Maar het onderzoek is natuurlijk uitgevoerd door verschillende landen. En daarvan is, na Nederland, is Oekraïne natuurlijk heel belangrijk daarin geweest. En Oekraïne heeft ook veel bewijsmiddelen aangeleverd. En het belangrijkste bewijsmiddel zijn TAP-gesprekken. Gesprekken die de verdachten met elkaar hebben gevoerd.
Ja, dat is wat ik heb gevoerd. Ik was al in Donetsk.
En ja, door goed onderzoek te doen is ook gebleken wie is.
En op die manier heeft het OM dus deze vier verdachten kunnen identificeren. Ja, ze moeten dus voor de rechtbank verschijnen, maar ze zijn er niet. Hoe kan dat eigenlijk?
Nou ja, dat is een hele eenvoudige reden voor Rusland. Levert deze mensen niet uit. Dus Rusland levert überhaupt geen staatsburgers uit aan andere landen. Ja, en deze vier hadden natuurlijk niet veel zin in om zich vrijwillig te melden. Omdat ze wel voorzagen dat zou leiden tot lange gevangenisstraf.
Ja, en hebben zij in dat hele proces wel eens iets van zich laten horen?
Ja, alle vier verdachten ontkennen dat ze schuldig zijn. Girkin en Dubinsky hebben zich ook echt op een geringschattende manier uitgelaten over de rechtbank. Dus eigenlijk erkennen ze de Nederlandse rechtbank helemaal niet. Pulatov doet wel mee. Pulatov heeft zich ook laten vertegenwoordigen in de rechtbank door twee Nederlandse advocaten. Dus hij heeft echt een soort verdediging gevoerd. Die heeft ook videoverklaring opgenomen waarin hij tekst en uitleg geeft.
Het is vandaag 22 oktober 2020. Boudewijn van Eyck en ik, Sabine Nieuwsgaten, zijn in Rusland. Wij zijn bij onze cliënt Oleg Pulatov. Hij gaat een verklaring afleggen en wij gaan die verklaring filmen. Oleg, first of all, could you give us a brief introduction, please?
Высказать свое мнение о тех событиях, которые происходили на Донбассе, это война, это всегда очень тяжелые события, это гибель.
Waarin hij ook zichzelf ongelooflijk in de voet schiet door te bevestigen dat inderdaad zijn stem is en van de andere medeverdachten op die tapes. Want een van de samenzweringstheorieën die heel lang heeft rondgegaan op internet en ook actief verspreid door Russische trollen, is dat al die TAP-gesprekken fake zijn, in scène gezet, maar Pulatov zegt van nee, dat ben ik. Alleen ik had het niet over een. Ja, ik heb het hier niet over de boek. Of als ik het over de boek heb, dan ben ik bezig om de Oekraïners om de tuin te leiden, want ik wist dat ze meeluisterden.
En waarom vindt die rechtszaak eigenlijk in Nederland plaats?
Nou, Nederland had heel graag een internationaal tribunaal georganiseerd onder leiding van de VN, maar daar heeft Rusland natuurlijk zijn veto over uitgesproken. Dus dan moet je in een nationale staat, zeg maar, de verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat heeft Nederland gedaan. Maar het had ook in Oekraïne gekund.
En deze vier mannen, die zijn dus niet in Den Haag, dat kunnen we wel vaststellen. Weten we überhaupt waar ze zijn, wat ze de afgelopen 8 jaar gedaan hebben?
Ja, de Oekraïnse verdachte Leonid Garchenko is zoek, volgens mij. Dan weten we niet waar die is of die überhaupt nog leeft. Als het gaat om Dubinsky, die woont in het zuiden van Rusland. En we weten dat Dubinsky ook wel eens vakantie viert op de Krim. Met een grote sigaar in een bootje zit daar. Dus die mannen zijn gewoon met pensioen. Dus die doen eigenlijk niks. Behalve Girkin, die zich heel actief is blijven opstellen na zijn terugkeer naar Rusland in augustus 2014. Die heeft zich daarna ontpopt als woordvoerder van een zeer radicale nationalistische beweging. Die zich inzet voor Novorossiya, want zo noemt hij grote delen van het zuiden en het oosten van Oekraïne. Hij vindt dat Oekraïne eigenlijk geen zelfstandig land is. En dat zeker die gebieden in het oosten en het zuiden bij Rusland zouden moeten. En daar zet hij zich voor in. En sinds het uitbreken van de oorlog heeft hij onder de schuilnaam waar hij beroemd mee is geworden, Igor Strelkov, heeft hij zich zeer actief met die oorlog bemoeid. Eerst was hij heel blij over de invasie. Juichte hij dat toe. Daarna werd hij steeds kritischer. Berichtte hij soms meerdere malen per dag over de voortgang van de strijd. En begon hij ook steeds meer kritiek te uiten op de manier waarop de oorlog werd gevoerd. Volgens Girkin had er veel eerder moeten worden gemobiliseerd. Hij moest Rusland er op grote schaal erop slaan.
Kritiek op Poetin dan?
Kritiek op de Russische militaire leiding en dus eigenlijk ook op Poetin. Waarschijnlijk is het op een gegeven moment een beetje in het verkeerde keelgat geschoten bij Poetin. Want op een gegeven moment kwamen de geruchten dat er strafrechtelijk onderzoek zou worden gedaan naar mensen die berichten aan het sturen waren op de Russische chatdienst Telegram. Girkin was daar de meest uitgesproken onder en ook veruit de beroemdste. En ja, ergens dit najaar is hij gestopt met berichten plaatsen. En daarna is er een foto opgedoken van hem in een camouflagepak. Hij schijnt deel te nemen aan de strijd als oorlogsvrijwilliger weer. Dus dat bericht werd eigenlijk juichend ontvangen in Oekraïne. De Oekraïnse regering heeft ook een losgeld op zijn hoofd gezet. Dus de Oekraïnse militair die Girkin gevangen neemt, kan rekenen op $100,000.
En zijn er behalve die vier mannen die nu terecht staan, zijn er nog andere verdachten eigenlijk in deze zaak?
Ja, natuurlijk. Want eigenlijk het vreemde van deze zaak is dat we te maken hebben met vier mannen die niet direct betrokken zijn bij het afvuren van die boekraket. Dat erkent het OM natuurlijk zelf ook. Die zeggen ook van ja, in het midden van dit dossier zit eigenlijk een heel groot gat. Het Openbaar Ministerie is nog steeds op zoek naar de bemanning van de boek. En het OM wil eigenlijk die mensen ook nog vervolgen. Maar of dat gaat lukken is maar de vraag.
Maar het OM heeft in ieder geval deze vier mensen als verdachte aangemerkt. Wat denk jij? Is er nou een kans dat ze ooit achter de tralies belanden?
Nou, ik heb net even al verteld over Girkin. Dus als die daadwerkelijk rondloopt in Oekraïne, dan is er wel een kans natuurlijk dat die hetzij sneuvelt. Dan zal die nooit achter de tralies komen natuurlijk. Maar als hij zich moet overgeven, ja, dan wordt die linea recta aan Nederland uitgeleverd. En dan moet hij hier in Scheveningen brommen.
En die anderen?
Ja, kijk, de kans daarop lijkt me heel klein. Daarvoor is echt nodig dat er iets fundamenteel in Rusland verandert en dat er een andere regering komt. En ik acht het eigenlijk uitgesloten dat Poetin ooit zal toegeven dat hij hier betrokken bij is geweest.
Ja, want die rol van Poetin is misschien wel interessant om even op in te zoomen. Waarom beschermt hij deze mensen zo? Waarom werkt hij niet mee aan die veroordeling hierover?
Nou ja, kijk, inmiddels weten we dat Rusland oorlog voert. Hoewel ze dat geen oorlog willen noemen. Maar is er openlijk een invasie geweest? Maar in 2014 was er natuurlijk sprake van een heimelijke invasie. Dus na het overnemen van de Krim werd Girkin op pad gestuurd. Nou, met medeweten van de Russische overheid. En lokte Rusland een oorlog uit. En toen dat eigenlijk steeds slechter begon te verlopen, dat conflict, ging Rusland zich ook steeds meer bemoeien. Bijvoorbeeld door met artillerie over de grens te schieten. Door het leveren van wapens, door het leveren van dat boeksysteem. Maar dat gebeurde natuurlijk allemaal in het geheim. Dus tot 24 februari van dit jaar zei Rusland, ja, er zijn helemaal geen Russen in Oekraïne. Dus ja, dat zou Poetin dan hebben moeten toegeven. Want ja, als er sprake is van een Russische boek, is er sprake van Russische betrokkenheid. Heeft hij al die tijd gelogen? En een ander punt is natuurlijk dat ja, de inzet van zo'n zwaar wapensysteem zal met goedkeuring van bovenaf zijn gebeurd. Dus
ja, en door te erkennen, stel dat hij dat ooit doet, door te erkennen dat er zeg maar Russen betrokken waren bij het afvuren van die boekraket, erkent hij eigenlijk ook indirect dat hij daar überhaupt was. En dus een veel grotere, dat heeft hij een veel groter probleem.
Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, en als die mensen eenmaal hier in de gevangenis zitten, dan gaan ze misschien praten. Hè?
Ja, want als deze mensen ooit de grens overgaan, bedoel, ze zijn, neem ik aan, op allerlei internationale opsporingslijsten en zo ook gezet, toch?
Ja, dan worden ze aangehouden.
Ja, dus ze zijn alleen veilig in Rusland, zou je kunnen zeggen. Ja. En Steven, die aanslag op MH17 is nu ruim 8 jaar geleden. Hoe moeten we die aanslag van toen nou zien in de context van de oorlog in Oekraïne nu?
Het hele treurige hiervan is dat dit dossier achterhaald is door de werkelijkheid. Het is ook uitgesproken in de rechtszaal toen de Russische invasie begon op 24 februari. Dat eigenlijk nu er bijna dagelijks MH17's plaatsvinden. En er op grote schaal oorlogsmisdaden worden gepleegd door Russische militairen in Oekraïne. Dus ja, dat is eigenlijk heel bizar. We zijn begonnen met een soort van geheime oorlog die een openlijke oorlog is geworden. We zijn begonnen met 298 onschuldige burgers die zijn omgekomen. Dat vonden we verschrikkelijk en dat is ook verschrikkelijk. Maar ja, er zijn nu tienduizenden onschuldige burgers omgekomen door Rusland. Dus ja, op de ene manier zijn er een soort van hele treurige lange lijnen te zien. Dit MH17 dossier heeft hele grote gevolgen gehad voor de verhoudingen tussen Nederland en Rusland. Die zijn ernstig verzuurd hierna. Dus eigenlijk, dit dossier was een soort van prelude op iets veel ergers. En dat is denk ik het terug. Ik denk dat veel mensen in de zaal daar ook aan zullen denken. Ja. Van dit sluiten we nu af. Maar er gaan nog heel veel rechtszaken komen. Hè?
En het neerhalen van MH17 en wat we nu in Oekraïne zien gebeuren is eigenlijk onderdeel van dezelfde oorlog, zeg jij.
Ja, dat is wat de Oekraïners ook altijd zeggen. Hè? Want wij maken daar een soort van kunstmatig onderscheid tussen. Maar de Oekraïners zeggen, de oorlog is niet begonnen op 24 februari. Die is begonnen met de annexatie van de Krim en daarna de oorlog in de Donbass. Dus die oorlog die is al meer dan 8 jaar bezig.
Morgen horen we dus of die 4 verdachten inderdaad levenslang gaan krijgen van de rechter. We hebben het hier ook veel over de verdachten. Maar wat denk jij dat de afronding van deze zaak nou voor de nabestaanden gaat betekenen?
Ja, voor de nabestaanden is het ontzettend belangrijk. Ten eerste omdat ze nu eindelijk dit hoofdstuk kunnen sluiten. Ze dragen ze natuurlijk het hele leven met zich mee. Hebben de nabestaanden verklaringen voorgelezen over wat de ramp voor hen heeft betekend. Dat was allemaal hartverscheurend. En dit is voor hun een soort closure. Hè? Dus dat is belangrijk omdat er dan recht is gedaan en iemand straf krijgt. Maar dat is ook belangrijk omdat er dan als het ware officieel is vastgesteld wat er is gebeurd. En dat is ontzettend belangrijk, want er zijn nog altijd mensen die tegengestelde beweringen doen. Vaak in opdracht van het Kremlin. Maar bijvoorbeeld als je Forum voor Democratie neemt, daar wordt actief de boodschap uitgedragen dat het helemaal niet duidelijk is wie MH17 heeft neergeschoten. Dus ja, een rechtszaak met veroordelingen, maar geen verdachte achter de tralies is natuurlijk onbevredigend. Vooral ook voor de nabestaanden. Maar ja, dit is toch wel het beste alternatief. Dat vastgesteld is wat er is gebeurd en wie daar verantwoordelijk voor is.
Dankjewel, Steven.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.